Goedemorgen mensen, nog een keer. Net was de telefoon, de microfoon uit. Hopelijk hebben jullie de radio aan terwijl jullie de koffie drinken. Genieten van de lekkere zonnige ochtend. En dit is Radio Pinksterlandagen. Heb ik goed gedaan? Is een hele lange woord voor mij. Omdat ik buitenlander niet goed begrijpen. En dan met die lange, lange woorden heb ik echt problemen. Ik ga een paar zaken jullie vertellen. Een paar dingetjes die zijn in de laatste jaren gebeurd in Uruguay, waar ik geboren ben. Jullie weten dat geboren zijn in, op een land. Iedereen zegt, het is mijn land. Mijn land is Uruguay, mijn land is Argentinië, maar uiteindelijk bezitten we nooit een land. Gelukkig maar. Hè. En dus de toeval wou dat mijn vader belandde ooit daar in Uruguay. En daarom heeft hij mijn moeder ontmoet. Ik weet niet of dat goed voor hem was, omdat ik ken mijn moeder nu al heel te goed. En ik heb meegemaakt dus aan de geschiedenis van Uruguay sinds de jaren 50. Een ruige periode in Uruguay die aanmondde in een coup in 1973. Voor die periode Uruguay kende een bloeiende democratie en een goede economie totdat ze met de IMF in zee gingen rond 1960. Dus de ellende werd iets sneller. In 1973 dus kwam de president, die was gekozen. Samen met de leger heeft het parlement naar huis gestuurd, zoals hier mooi wordt gezegd. Voor die tijd waren al een paar mensen verdwenen, zoals later werd dat genoemd. Velen waren al gemarteld en nog heel veel meer mensen mishandeld tijdens tijdelijke detenties en zo. Anderen die wouden dat niet accepteren, hadden naar de wapens gegrepen. Er waren verschillende gewapende organisaties in jaren 60, begin jaren 70 in Uruguay. De bekendste zijn de Tupamaros. Er was ook een anarchistische bekende groep, die was de OPR-33. Ik ga niet vertellen de naam en zo, het is gewoon de OPR. Er waren ook splintergroepjes van die alle twee en ook eentje die werd gevormd door mensen van de ene grote organisatie en de andere. Was er nog een kleinere, die heette FARO, F-A-R-O. En toen die organisaties werden verslagen door het leger in 1972, was er geen gewapende strijd meer. En toen de oligarchie en de bankiers en de grootgrondbezitters hebben de macht overgenomen. Toen begon de echte ellende. 1 op 8 Uruguayanen belandde ooit in een gevangenis. En ze werden zonder pardon allemaal gemarteld. De ene zwaarder dan de andere, maar marteling is gewoon marteling. Bijna alle vrouwen werden verkracht. En sommige mannen werden gecastreerd. Aan de eind van de dictatuur bijna is een hele groep van 21... jonge studenten verkracht, man, vrouw, meisjes, jonge mannen. En toen, in 1980, de dictatuur in Uruguay heeft 2 grote fouten gemaakt. Eerste was vragen aan het volk of ze mochten aan de macht blijven met een op haar maat gemaakte grondwet. En natuurlijk, als je vraagt, als een dictator vraagt aan het volk wat ze willen, in het algemeen het volk is een beetje wijs genoeg om te zeggen, nee, we willen jullie niet. Dat was de eerste fout van de dictatuur. En de tweede dictatuur was eerlijk spelen en ze hebben verloren. Dus dat was echt het begin van de dictatuur die uiteindelijk werd... die uiteindelijk is weggegaan op 1 maart 1985. De laatste dictator, Gregorio Álvarez, wou niet aan een burger de macht overdragen en was een interim president, omdat die man was geen mens op aarde zo groot en gelijkwaardig voor die Goyo Álvarez. En natuurlijk de gekozen president was de gekozen president van de militairen. De linkse coalitie van toen, Frente Amplio, had ook een kandidaat, maar de echte kandidaat mocht niet meedoen aan de verkiezingen. Dat was een oude generaal. Oeps. Een linkse coalitie met een oude generaal als leider. Nou, dat kan. En de andere traditionele partij, in Uruguay heb je twee traditionele partijen. De Colorados, die een beetje de liberalen zijn. En de Blancos, die zijn een beetje de traditionele nationalistische en vertegenwoordigers van de grootgrondbezitters. Dat is in het algemeen zo, maar binnen die partijen, zoals in de Verenigde Staten, heb je een beetje progressieve stromingen en een beetje conservatieve stroming en een ultra-rechtse stroming in alle twee grote partijen. Ik ga hier stoppen, omdat met de geschiedenis van Uruguay. En ik ga jullie een beetje muziek laten horen, maar eerst wil ik vertellen over die man. José Carvajal is doodgegaan in oktober vorig jaar, bekend als El Zabalero. El Zabalero is... Ik moet even stoppen, omdat de kinderen worden hier geroepen om naar de kindertent te gaan. En die stormen een beetje. Oké, maar ik kan doorgaan, hè? Ze horen me. Oké, dan ga ik door. José Carvajal is geworden in een piepkleine fabriekje. In een piepkleine dorpje in het westen van Uruguay, waar twee fabrieken waren. En... hij was daarna een grote bewonderaar van Bruce Springsteen, omdat hij zei, ja, hij had toen dezelfde keuze als ik. De fabriek ingaan of het leger ingaan. Of in dit geval de politiekorps in Uruguay. Die heeft gekozen voor de muziek. En in het midden van de armoede begon hij te zingen en... een beetje boheme leven in een piepklein dorpje. Dus met de buitenbeentjes van de dorp. Met de heksdorpen. Nee, oh zo, heksdorp? Ja, nee, dorpsgek. Dorpsgek. Ja, ik draai het altijd om. van die Juan Lacase, zo heet het dorpje. En die heeft ooit één politieke... liedje gecomponeerd. Dat gaan we later draaien. José werd ontzettend geliefd door het volk. Omdat hij deed zijn werk met de adagio van beschrijf jouw dorp en je wordt universeel. En zo doende, hij praat over zijn vrienden in het dorp, over zijn moeder, over zijn vader. Maar met zo'n een manier, met zo'n ritme in zijn liedjes, dat iedereen kon meezingen en iedereen kent zijn 60, 70 liedjes uit zijn hoofd. Dat is heel mooi. Met de coupe is hij naar Spanje gegaan En daar heeft hij dus de eer om weggestuurd te worden door de dictatuur van Franco. Hij was ontzettend trots dat Franco hem had weggestuurd. In de trein in Frankrijk ziet hij een man die naar hem kijkt en hij dacht, oh shit, dat is een stille. En de andere man dacht precies hetzelfde, totdat ze elkaar herkennen. En dat was de dichter Higinio Mena uit Argentinië. Ze leerden elkaar kennen in een van zijn ritten van José naar Buenos Aires. En dan werd dus een goede samenwerking pas in de jaren, begin jaren 90, denk ik. Toen José heeft een aantal van de liedjes van Higinio Mena gezongen. In zijn ballingschap in Parijs, José ontmoet Anke, een Nederlandse vrouw. En daarom is hij ooit naar Nederland gekomen. We gaan nu een liedje horen over zijn dorp in... Nee, is hij het verkeer? We gaan nu... Ja, Angelitos draaien. En dat is een muziek die hij zegt tegen een... gevechtspiloot, jij die vanaf de lucht alles kan zien. Kan je niet vertellen waar de onze angelitos zijn, onze kinderen, de vermiste kinderen. En daarna de politieman die vraagt, meneer agent, u die alles weet over ons, weet u niet misschien waar onze kinderen zijn? En ook aan de generaal. Nu komt het. Ja.
Todos los secretos, hasta el más profundo, puedes contestarme si yo te pregunto qué mares navega el pequeño Amaral. Mondo, mondo, nido, angelito, tan querido. Angelito bien amado, aviador, que vuelas en los infinitos, tal vez tú conozcas lo que estoy buscando, es el nido dulce de Andrea y Fernando, porque se perdieron estos hermanitos. No, 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 angelitos tan juntitos. No, 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 nada, angelitos separados. Soldado valiente, cubierto de gloria, en esas batallas en que aplastas el mal, no estaría jugando a la Dole Julien con una arenita llamada victoria. No, 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 amigo, angelitos sin olvido. No, 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 nada, angelitos esperados. Policía, heroico guardián de la vida, tú que siempre sabes todo lo que pasa
No quieres decirme que nació en tu casa, ni dónde llevaste la hija de Aída. No, 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 no llores, Angelina, sin amores. No, 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 nonita, Angelita, tan solita. Señor presidente, oiga esta canción. Con todas sus tropas y sus cortesanos, no nos callaremos hasta que sepamos dónde está Mariana, dónde está Simón. ¿Dónde está Angelita de Peronía? No, Angelito chiquitito, y les prometemos dormirnos cantando esta nananina. Todos los primitos, hasta que regresen bien pronto y sanitos, a estar con nosotros y a vivir jugando. Fernando, Andrea, Mariana, Amaral, Anatole, Victoria, la hija de Aida y Simón. No, 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 nido, angelitos tan queridos. No, 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 nada, angelitos esperados.
Angelitos, dice San José de Carvajal, el dicho de José, que tiene de mi deze kinderen, die heeft hij genoemd, zijn allemaal gevonden. Maar langzamerhand komen nog afschuwelijke verhalen naar boven. Die zeggen dat andere vrouwen hebben kinderen gekregen in de kerkers van de dictatuur in Uruguay of in Argentinië. Vrouwen vermoord en kinderen meegenomen. We hadden gestopt met de geschiedenis van Uruguay. Zeg maar aan het einde van de dictatuur. En de dictatuur draagt dus het macht aan een burger. En Julio Maria Sanguinetti. Julio Maria Sanguinetti was minister geweest voor de coup in de... van de partij die de coup zelf daarna organiseerde. Dus hij heeft niet deelgenomen aan de coup, maar deed ook niets tegen. Dus in de onderhandelingen om de macht terug te geven aan de burgers, de militairen riepen natuurlijk de twee traditionele partijen, de Blanco en de Colorado. De Blancos hadden hun leider in de gevangenis. Dus ze zeiden, we gaan praten als onze leider wordt vrijgelaten. Omdat de militairen weigerden, zijn de Blancos weggegaan. Dus een rechtse partij, zeg maar een soort CDA hier, is weggelopen omdat hun leider vast zat. Hij kwam terug van de ballingschap in Uruguay. Hij kwam terug naar Uruguay naar de ballingschap en werd meteen gevangen genomen voor dat de dictatuur weg was. Wat gebeurde? De Frente Amplio, de linkse coalitie, heeft de plaats ingenomen van de rechtse partij en ging babbelen met de militairen. Dat is heel belangrijk, omdat dat heeft tot nu toe consequenties. Oké. Die Sanguinetti heeft dus de verkiezingen genomen en de rechtsstaat was teruggevonden in Uruguay. Dus mensen gingen naar de autoriteiten om te zeggen, oké, in die datum, in dit jaar, is deze meneer, of deze mevrouw, of die jongen, of die meisje meegenomen door de strijdkrachten. We willen hun terug. Dan werd de militairen werden een beetje zenuwachtig en de regering van toen heeft een wet laten aannemen door het parlement in Uruguay. Die gaf een soort amnestie aan de militairen. En dat heet onstraffeloosheidwet. Ook een moeilijke woord voor mij. Dus vanaf nu ga ik impuniteit gebruiken. Dat betekent dus onstraffeloosheid. Ja, dat is een hele lange onstraffeloosheid. Dat is gewoon impuniteit. En dat werd aangenomen door het parlement eind 86 om te voorkomen dat de militairen, die waren dus uitgevaardigd. Ja, door de justitie, naar de rechter gingen. Dus dat werd met die wet gestopt. En er is een artikeltje daar die zegt dat de uitvoerende kracht, de president dus, kan zeggen, of case per case, in elke geval kan die zeggen of dat kan door de justitiële apparaat behandeld worden of niet. Dus in een republiek heb je drie machten die onafhankelijk moeten zijn. Maar als de ene macht kan over de andere wat zeggen, dan is geen republiek meer. Dus in principe die wet was al van haar geboorte ongrondwettig. Dus door al die jaren daarna, met artikel 4, elke keer dat familieleden van vermisten gingen naar justitie om te zeggen, hey, kijk eens, die, mijn man, mijn zoon, mijn broer of mijn zusje of mijn dochter is verdwenen. De president zei consequent, welke president dan ook, nee, dat valt onder de impuniteitswet. Nee, dat valt onder de impuniteitswet. Zo deed Sanguinetti in zijn eerste periode. La Calle van de Blanco Partij in de tweede democratische regering na de dictatuur. Daarna weer Sanguinetti van de Colorado Partij. En daarna Jorge Valle. Maar toen, ook van de Colorado Partij, in 2001 gebeurde iets merkwaardig. Voordat Sanguinetti wegging in 2000, hij zei letterlijk, in Uruguay zijn er geen kinderen verdwijnen. Dat gebeurde in Argentinië. Dat is waar. Omdat de Uruguayanen gingen op ballingen jagen in Argentinië. En sommigen waren teruggebracht naar Uruguay en later vermoord. Maar in die bout was ook een meisje die heette Maria Claudia. Irureta Goyena de Helman. Die was getrouwd met de dochter. Ze was getrouwd met de zoon van de dichter Juan Helman uit Argentinië. En die werd als bout gewoon genomen naar Uruguay. Ze was zwanger, ze was 19. En ze heeft daar een kind gekregen. Sorry. Ze heeft een kind gekregen in Uruguay. Ze werd vermoord. En het kind, een meisje, werd cadeau gegeven aan een politieman in Uruguay. Een hoge plaats politieman. Bekend van president Sanguinetti, toevallig. En hij zei aan het einde van zijn tweede mandaat, in Uruguay zijn er geen kinderen verdwenen. Zijn partijgenoot, 2 dagen of 3 dagen na de machtovername, kwam vertellen dat ze hadden een kind gevonden, die was deze kind. Natuurlijk, nog Sanguinetti, nog de andere Valle, iemand in Uruguay had gezocht naar, van de officiële instellingen, naar dat meisje. Dat was het werk van Juan Gelman zelf, de Argentijnse dichter, en van Roger Rodriguez, een onderzoekjournalist in Uruguay. Prachtige man, die Roger Rodriguez. En met behulp van mensen van de Frente Amplio, van de linkse coalitie, die ook familieleden en vrienden hadden verloren tijdens de dictatuur of al van tevoren. Zoals de gebroeders Michelini. Michelini was van de Colorado-partij in de jaren 60. Is daar weggegaan van die partij toen die partij zo recht bleef, de koers had genomen dat hij kon niet meer. Hij was meer sociaal-democratisch. En is een van de stichter van de coalitie, Frente Amplio. En die werd vermoord in Buenos Aires door Uruguayanse onderdrukkers. Die hadden daar zo'n plek om te gaan jagen, omdat voor de Uruguayanen Argentinië was zo'n een coto de casa, zeggen ze in Spanje. Een plek waar je kan gaan jagen met toestemming, hoe noem je dat? Een jachtrondon of zo. Dus geen enkel Uruguayan was safe in Argentinië. Als Uruguayanen in de buurt waren, als militairen of inlichtingendiensten enzovoort, die werkten samen met ultrarechtse krachten van Argentinië en natuurlijk de dictatuur van Videla na 76. Omdat in Uruguay de coup was 3 jaar eerder. Eerste was in juni in Uruguay in 73, daarna in Chili in september. En toen kwam Perón naar Argentinië en iedereen vluchtte van Chili, van Uruguay, van Paraguay naar Argentinië. Was een wankelende, maar toch een democratie waar een beetje bescherming was. Maar daar waren de doodskaders. En toen kwam de coup van Videla. Nou, nu komen de dingen een beetje samen. We hebben verteld over Juan Gelman, die heeft zijn zoon in een vat gevonden in een rivier met een kogel in zijn nek. Maar die zocht naar de vrouw van zijn zoon. Die was in Uruguay vermoord. En ze zoeken nog steeds. Nog steeds willen de militairen uit Uruguay niet vertellen wat hebben ze met het lichaam van Maria Claudia gedaan. Die mensen, Macarena, toen ze teruggevonden was, had helemaal geen idee, die meisje, dat de vader, die ze wist dat een politieman was, had haar gestolen en de moeder laten vermoorden. En nu is een mensenrechtenactivist geworden. Macarena, zo heet ze, met haar opa, hebben in Uruguay al die justitiële instanties doorgelopen. En nog steeds zijn de beulen niet gestraft en de lichaam van haar moeder niet teruggegeven. Toen gingen ze naar de hoogste justitiële instantie van de hele Amerika's, weet je, van Canada en Alaska tot Tierra del Fuego in het zuiden. En die heeft Uruguay veroordeeld. Voor het eerst in de geschiedenis Uruguay is veroordeeld door de mensenrechten instantie van Amerika door die case Gelman. De impuniteitwet werd, zoals ik zei al, in 86 aangenomen. In Uruguay heb je de mogelijkheid om een referendum uit te roepen vanuit het volk. Moet je heel veel handtekeningen verzamelen om dat te roepen, maar dat kan. En dat hebben ze gedaan. Het referendum werd gehouden in 89 en de militairen lieten hun zwaarden zo doen. Volk was bang, de rechtskrachten waren nog heel sterk. En ze hebben gezegd, dat is terug naar het verleden, we kunnen kijken, ze kunnen nog terugkomen, bla bla bla. Het volk heeft gezegd, weet je wat, laat maar de impuniteitswet staan. 20 jaar later, in 2009, werd hetzelfde gedaan. En de linkse coalitie zat aan de macht. Maar ze hebben geen campagne gevoerd. Ze wouden de spoken van het verleden niet terug laten komen. Dus werd voor de tweede keer in de geschiedenis in Uruguay, en dat is wel klote, de impuniteit werd aangenomen door het volk, rechtstreeks, directe democratie. En het volk zei, nee, die mensen blijven onstrafbaar. Maar toen, dat was in 2009, maar nu heeft de gerechtshof voor de mensenrechten van Latijns-Amerika gezegd, dat mag niet. Uruguay heeft getekend, en elke pact, elke akkoord, internationale akkoord die je tekent in Uruguay, heeft de waarde van de grondwet. Dus wordt constitutioneel. Dus die wet is via een schending van de constitutie, van de grondwet. Nou, in zo'n geval, het parlement heeft gezegd, weet je wat, we gaan toch die wet ongedaan maken. Er zijn heel veel manieren van dat te doen, maar je weet dat in de democratie, in de representatieve democratie, als je een wet vanaf nu niet meer geldig is, is geldig tot gisteren. Dus als gisteren mocht je wel een joint aansteken en vandaag niet meer, en je hebt gisteren gedaan, je bent niet strafbaar, omdat is pas vanaf nu. Dus wat hebben ze gedaan? Blijf toch al die martelingen en verwijningen onstrafbaar. Er zijn heel veel manieren om de wet, het is heel juridische taal, bla bla bla. Dus ik ga jullie dat besparen, omdat ik babbel al zo lang. En de Eerste Kamer in Uruguay heeft gezegd, we gaan deze weg nemen. Waren de rechterkrachten natuurlijk waren er tegen. Toen ging naar de Eerste Kamer. En daar werd dus iedereen nerveus, omdat de wet, de voorstel van de wet, zou niet door de constitutionele hof te gaan, omdat er waren te veel gaten, te veel dingen die niet mochten. Het was een zeer rare situatie, omdat je kan niet met een anticonstitutionele wet een anticonstitutionele wet afschaffen. Er is een hele discussie daarover. En dan in de Eerste Kamer werd met een paar aanpassingen de wet aangenomen. Maar met die aanpassingen is het dus terug naar de Eerste Kamer. En daar gebeurde iets zeer merkwaardig. De president, een ex-guerrilla-strijder, een paar ministers en nog andere prominenten van de linkse coalitie hebben gevraagd de afschaffing van de impuniteitswet niet te stemmen. Dus wat deden ze? Het parlement in Uruguay, de Tweede Kamer, heeft 99 vertegenwoordigers. Eentje van de linkse een regering van de linkse coalitie is weggelopen op het moment van de stemmen. Dus blijven 98 gedeeld door 2 is 49 en 49. De rechte partijen hebben 49 vertegenwoordigers. Met de weglopen van de ene, die geeft de meerderheid aan de linkse coalitie, was de stemming dus gelijk. Wet niet aangenomen. En nu, de president José Mujica, hij beweegt de mogelijkheid om elke case die... als je gaat een aanklacht indienen. Dankjewel, ik kreeg meer koffie hier met melk en zo. Wauw. Ja, dat was beloofd gisteren. Vierman, heel lekker. Dankjewel. Als je neemt als je gaat naar de justitie en je vraagt iemand naar de justitie te brengen, omdat die man is een beul, de president heeft de mogelijkheid ja of nee te zeggen, volgens die wet. In principe zou dat niet mogen, maar het mag wel. En dan, ze gaan nu al die aanvragen die werden gepresenteerd na de dictatuur om dit en dit en dit en dit te naar de justitie te brengen, naar de rechter. De president gaat nu zeggen, dat mag, dat mag, dat mag, dat mag. En dat is ook een van de mogelijkheden. Het probleem is, de wet van impuniteit bleef anticonstitutioneel en de gerechtshof van de mensenrechten in van de Amerikaanse landen heeft gezegd, zo'n wet mag niet, omdat kan ook later gebruikt worden. Die kans is klein, omdat de wet bepaalt dat is tussen dit jaar, moment van de coup, tot de overdracht aan de burgers. Dat is de situatie nu in Uruguay, dat ongedaan dat die wet, ik word al een beetje gek van zo'n lange babel, begin mijn Nederlands nog erger te worden. Hier wordt goed gevonden, het zou leuk zijn als iemand zegt, hey, hou je bek of ga door. Dus ik stel voor, dat we nog een muziek van José Carvajal laten horen. Bijvoorbeeld Chiquillada is de meest bekende nummer van hem over de kindertijd. Ja? Ah, we moeten even wachten, omdat ik ga jullie niet verklappen hoe keihard hier wordt gewerkt, maar... moet alles ingewikkeld. Het is wel. Ja, daar gaat hij. José Carvajal, Chiquillada.
Es lindo recordar e inventar otra vez con los recuerdos. No todos los recuerdos son verdad. A veces cuando somos chicos vivimos cosas que cuando somos adultos le agregamos o le quitamos o pasamos de costado o rozamos cosas que nos parece que son verdades. Y son verdades porque son recuerdos. Aquellos años, recordar aquellos años en que todo el sol era nuestro y las playas y los bosques y las interminables dunas y la imaginación y la alegría. Con 5 medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol una perrita que andaba abandonada. Pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito. pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores del primer cielo, caña y papel color. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Media galleta rompiendo los bolsillos, palito mojarrero, saltitos de gorrión, los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van pa'l cañadón. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos. Uno nunca hace nada y a cuál más rezongón. La calle es libre si queremos pasarlo, corriendo atrás del aro, llevando el andador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Pochón de a medio, patrón de la vereda, te juro no te pago aunque gane el matón. Dos dientes leche me costaste, gordito, la soga de la vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar, el viento empuja botecitos de astraza, lindo haberlo vivido pa' poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Chiquilla, chiquilla, chiquilla.
Compañero de esto, lo traiga, si un veneno, hacen eso, cuero, burón, y no le afloje hasta que salga el sol. Borracho, pero que afloje el sol. Borracho, pero de sueños ando lindo. Sabe que la quiero todo, un desierto lo más lindo. Pero salgo de candombe y la quiero por el tinto. Los muchachos me dijeron, esta puta es un encanto. Fíjese qué suerte tengo, si usted se merece un santo. Hágame una sorpresita, mire que no es para tanto. Páseme la pincha y vuelvo, que ya me están esperando. Borracho, pero con flores fuertes. Borracho, pero mi amor es amigo, que nunca la zona la bronca, y me sale del profundo, a tu tierra carnavalero toda la carne del mundo. Ese era Montevideo, tan querido y tan lejano, ese era de sus candombes, y toditos mis hermanos. Será Montevideo, tan lejano y tan querido, esta parra volvedora, sos la fija del camino. En versos lo mejor de mí, y me llevo su cariño. Soy feliz si puedo hacerte sonreír. Compañero de rico, no traigas esa pelota. Cáseme esos cueritos, vos, y no le afloje hasta que salga el sol. Borracho, pero con flores cuelgo. Borracho, entro a cerrar las lonjas y me sale del profundo a tuquear carnavalero toda la merda del mundo. ¿Qué será Montevideo, tan querido y tan lejano? ¿Qué será de sus candombes y toditos mis hermanos? ¿Qué será Montevideo, lejano y tan querido? Esta parra volvedora, sos la fija del camino. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amor es amigo. Borracho, pero de sueños somos. Borracho, pero volviendo.
Kennen dat José en ik waren goede vrienden geworden in de loop der jaren en sinds zijn dood, bijna een jaar geleden. Dat is de eerste keer dat ik muziek van hem draai. Door zeg maar gevoelensproblemen. Ik durfde dat niet in mijn huis te draaien, terwijl ik bijna elke week een paar nummers van José draaide. De eerste nummer ging over de kindertijd. En zo heet het, chiquilladas. Dus kinderlijk gedrag. En hij vertelt hoe vroeger al die kinderen op straat gingen spelen, voetballen of samen of achter de honden lopen met de knikkers spelen. Hij vertelt dat hij ruilde een van zijn tanden voor een knikker en dan werd afgeranseld door zijn moeder. En dat is een beetje zeg maar, de hit van hem, is bekend in hele Latijns-Amerika. En de tweede nummer, misschien heb ik verkeerd gekozen, omdat die heet Borracho pero con flores. En dat betekent ladder zat, maar met bloemen. En als Domela Nieuwenhuizen dat hoorde hier, dan is hij waarschijnlijk heel boos geworden. Maar de tijden zijn een beetje veranderd. En nou, zo is het nu. En José was iemand die altijd van het leven heeft genoten. Die verhaal gaat over dat hij terugkomt, helemaal aangeschoten. En zijn compañera zit thuis te wachten en die zei: sorry, maar ik was met de jongens aan het candombe, aan het spelen en dansen. En die nummer heeft hij geschreven in ballingschap, dus daarom noemt hij Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. Dat is Montevideo, zo geliefd en zo ver weg. Maar je bent de doel van onze weg. En we zullen terugkomen. En dat heeft hij gedaan. Samen met vele anderen. En ik blijf hier hangen. Maar over wat nu gebeurt daar. Montevideo is al. Montevideo, sorry. Ik kom op Montevideo dan. kom ik in verwarring met de hoofdstad en het land. Maar in Uruguay is altijd de vrije denkers heel belangrijk. Zijn altijd, de vrije denkers zijn altijd belangrijk geweest. En nu bijvoorbeeld wordt gesproken over het legaliseren van de wiet, bijvoorbeeld. Dus met de mensenrechten wetten gaat niet goed. Maar wel op andere gebieden. De linkse regering, we kunnen heel veel kritiek opleggen, vooral op mensenrechtengebied, maar in andere gebieden gaat goed. Wat ze noemen de macro-economie is prima in Uruguay, en de crisis in Latijns-Amerika, de internationale crisis, heeft niet zo'n impact gehad zoals in Europa of in andere landen. Vooral de geïndustrialiseerde landen. Maar daar hadden ze voor een andere economie gekozen, meer een pittige sociaaldemocratie. Dan de impact was iets minder. Het probleem is dat ze vragen internationale investeerders daar naartoe te gaan. En dat is niet goed voor de toekomst en ook niet voor de ecologie daar. Er zijn plannen om een open mijn van ijzer te beginnen. Omdat in Uruguay je koopt een stuk grond en je bent de bezitter van de oppervlakte, maar niet van wat eronder is. Dus de staat heeft de ondergrondse grondstoffen verkocht, of probeert hij dat te doen. En bijvoorbeeld werd me kort geleden verteld dat er was een demonstratie tegen die mijnen die willen ze beginnen. En daar waren dus natuurlijk de ecologisten en mensen van de linkse hoek en daar de anarchistische groeperingen en zo. En ook daarbij groot grondbezitters. Omdat, natuurlijk, je bezit zeg maar 50.000 hectare vol koeien en schapen. Dat zijn dus de belangrijkste exportdingen uit Uruguay. En komt de staat en zegt, ja, je kan de koeien en de schapen wel behouden, maar we gaan een halve kilometer diep graven, of misschien meer, omdat daar is ijzer eronder. En dan de mensen, wat moeten ze doen met al die schapen en koeien? En ze demonstreren daar voor de presidentiële paleis samen met de linkse beweging en de ecologisten en de groen front daar van Uruguay, zeg maar. En dat is wel merkwaardig. En binnen de linkse coalitie, bijvoorbeeld, zijn er stemmen om 8 planten wiet per huis te permitteren. Dus je kan niet verkopen, dat is het idee. Maar je kan voor jezelf wel wiet verbouwen. Je zit altijd in de mag met die dingen, maar dat is persoonlijk. Ik weet niet of dat goed of slecht is. Je zou moeten praten met blowers en andere mensen. Mijn druk is dus een bier en zo. Sorry, dommela, maar ik ga geen publiciteit hier. dat is ook merkwaardig, omdat in Uruguay jarenlang het alcohol, de gedestilleerde alcohol, was in handen van de staat tot de jaren 90. Omdat de enige raffinaderij daar, die heet ANCAP, is een afkorting van Administración Nacional de Combustible, dus brandstof, alcohol en Portland, de materiaal voor cement. Die werd dus gesticht in de jaren 20, 30, toen daar een super pittige sociaaldemocratie aan de macht was. En alles werd genationaliseerd. De treinen, de trams, de telefoonbedrijven, de telegraaf. Nou, de jonge mensen weten niet wat telegraaf is, maar al die dingen waren in handen van de staat tot de jaren 90. Die werd geliberaliseerd. En dus je kan nu alcohol destilleren. Natuurlijk moet je een paar bureaucratische dingen doen. Maar met de wiet waarschijnlijk wordt iets anders. En daar is een grote strijd, omdat 7, 8 jaar geleden kon je wel illegaal wiet kopen, maar opeens was dat helemaal verdwenen en kwam in de plaats crack, zo ook genaamd Paco of Bazuco of Pasta Base. En al die blowers begonnen dat te gebruiken, niet allemaal natuurlijk, maar werd dus in de markt geïntroduceerd. Dankjewel, ik krijg nog een andere van mijn favoriete drugs, dus koffie. En de criminaliteit is ontzettend omhoog geschoten door mensen die verslaafd worden aan crack. Dus ik denk dat een manier om dat tegen te werken is door de sociaal-democratische beweging, stroming binnen de Frente Amplio, de regerende partij, tegen de criminaliteit te werken. Ik werd een beetje afgeleid door een meisje die kwam schrijven binnen. En dat is een beetje de situatie op dit moment in Uruguay. Als jullie vragen hebben, kom maar lekker hier in Steinen huisje, waar we vandaan uitzenden. En voor mijn part ben ik al bijna klaar. Misschien kunnen we zoeken nog een liedje van José, of zullen we 4 pesos de propina zoeken? 4... met de C. Ja, heb je dat gevonden?
Ja.
Oké, dat is mooi. En dan hebben we... even wachten. Ik kijk samen met jou. We zoeken een bewegende nummertje bijvoorbeeld langzaam, want ik kan niet.
Ja. Gewoon proberen.
Ja. Dat is ook
een applaus aan de organisatie die aguanten, que se está complicando para adelante, por favor, de verdad. Dale.
Hacemos lo que hacemos, miramos de la mano, imagina tirar, esa mentira vital, que se va perdiendo lejos. mercados de ellos pirata, no todo lo que dice plata. Escucha mi consejo, libertados de ellos. Estás esperando que mi canto te dé de comer. Estás engordando con mi arte y aparte. Te pones un sello, linda foto y lo quieres vender. No inventaste nada y te llevas la recupante. No hay que ver. Loco y está primero en la radio. Son 14 pesos que agarran por unidad. Lo que vos grabaste hoy lo maneja un notario que se queda con el resto del resto del total. En mi bandera, a una calavera, libertado sello, escucha mi consejo, tirada, no te brilla plata. Escucha mi consejo, libertado sello, tirada, no te brilla plata. Escucha mi consejo. Está la candora que te promete los cohetes, el póster, la revista, la gira y mucho más. Aquí no queremos ver los discos y los billetes. Si aparece la guita, vos no la vas a llevar. Hoy te lo digo, no cuentes conmigo. Con un solo ojo veo mucho más. Pirata, no todo lo que ya plata. Escucha mi consejo, libertad o sello. Pirata, no todo lo que ya plata. Escucha mi consejo, libertad o sello. Pirata, no todo lo que ya plata. Escucha mi consejo, libertad o sello. Pirata, no todo lo que ya plata. Escucha mi consejo, libertad o sello.
El sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión. Mucha balacera me llamaba la atención.
Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila
y se paraliza ahí.
Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila
y se paraliza. No lo puedo creer, era una ciudad tranquila.
No lo puedo creer,
la gente vivía dormida.
Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila
y se paraliza.
gente sería dormida. Era un sueño nomás, la gente se muere tranquila. La gente se muere tranquila.
A cuidarse, gente, que el Estado está cabrón, y vamos arriba.
Respira bajo el agua, tiene una lengua larga. y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna, no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad.
Dus een studio-opname van 4 pesos de propina. We hebben er een aantal nummers van die groep gehoord. 4 pesos de propina betekent 4 pesos fooi. En ja, hier komt de hulp. Dus ik ga jullie de... Oké. De hele babbeltje sparen. Maar... 4 pesos de propina begon misschien 6, 7 jaar geleden. En is een libertaire groep die altijd liedjes zingt tegen het systeem. En ook tegen de muziekindustrie. Ze verkopen zelf de cd's en je kan alles downloaden zonder geen enkel probleem. Dus is 4 met een C. Pesos de propina. En je kan gewoon op YouTube die liedjes horen. En ik ga proberen nu een andere nummer te vinden. Maar werkt een beetje raar die computer. Weet ik niet precies hoe dat werkt. Maar is nog heel veel erger als in de radio even stilstaat. Dus ik ga proberen iets te doen met de cursor. Die werkt heel moeilijk. Kijk eens. En daar gaan we met de cursor naar rechts. En... we gaan naar een ander liedje van die mensen horen die wel solidair zijn. Een keertje gingen ze spelen voor boeren zonder grond. En, er was geen elektriciteit daar. En die zeiden, helemaal geen probleem. Vedunit akustis με την Empire Blicken en van die grote vatten en zo en werd een gigantische feest voor de boeren die natuurlijk niet zo veel van die muziek konden snappen, maar wel de teksten. En dat werkte dus via niets.
Cuidado, la gente de afuera que pidieron los vegetales aquí. Lo que quieres ya lo tienes, ahora te falta lo otro. La libertad ya la tienes, solo te falta querer. Y la verdad ya la sabes.
Oscuro del alma. Esta noche ya perdimos la calma. Porque concentrarnos no podemos, no tenemos, no queremos ni un minuto de paz. Y el dolor como un fuego que va quemando por dentro la cabeza. Ya no quiere más mi vida, está buscando la salida. Hay más otro día porque no habrá forma del dolor, no habrá manera de darlo. No habrá forma del dolor, no habrá manera de darlo. No habrá forma del dolor, no habrá manera de darlo. No habrá forma del dolor, no habrá manera de darlo. ¡Mayo!
Noches.